Gemeente, vanmorgen gaat het over Nehemia 12. We hebben het eerste deel niet gelezen, kunt u thuis doen. Dan had broeder David nog meer van die moeilijke namen moeten lezen, het hoort er wel bij. Nehemia 12. En het thema van de prediking is de inwijding van Jeruzalems muur. Drie aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op de dienst van de priesters. In de tweede plaats letten we op de optocht van de oversten. En in de derde plaats op de vrolijkheid van het volk. U kunt dat zo terugvinden in het hoofdstuk. De inwijding van Jeruzalems muur. Ten eerste de dienst van de priesters. Ten tweede de optocht van de oversten. Ten derde de vrolijkheid van het volk. Jongens en meisjes, kunnen jullie mij wel zien? Ja? Even controleren. Daar zit er nog een. Kom eens allemaal achter die brede ruggen vandaan. Ja, daar. Goed. Ja, precies. Anne-Rieke. Juist. Oké. Hou mij in de gaten vanmorgen, hoor. Probeer naar mij te kijken. Want ik ga jullie wat vertellen. Nou moet je toch eens kijken wat er gebeurt in Jeruzalem. De stadsmuren zijn helemaal klaargekomen. Sterk, hoog en breed. En daarboven op die muren gaan twee optochten van mensen. Ze maken een omgang over de muur. Nehemia loopt mee in de ene stoet. En Ezra die loopt mee in de andere stoet. De ene stoet trekt langs de zuidkant van Jeruzalem, in de richting van de tempel. En de andere stoet volgt de noordroute over de muur. En hoor eens, al juichend en zingend en musicerend gaan ze daar over de muur. Lof en dankliederen klinken omhoog. Twee grote koren zingen en hoor ze eens spelen op hun instrumenten. Het zijn de muziekinstrumenten van David, zegt vers 36. En die kon er wat van. De koren worden begeleid door cymbalen, bekkens, harpen, citers waar je op tokkelt. En ja hoor, daar loopt een groep jongens, priesterzonen, zegt vers 35, met een rood aangelopen hoofd en bolle wangen blazen ze op de trompet. En de leiders van het volk lopen allemaal achter de muziek. En ze doen allemaal mee. Uit verschillende richtingen komen de koren over de muur aangelopen. En ze ontmoeten elkaar bij het tempelplein. Ja, de tempel van de Heere is het stralende middelpunt van deze blijde dag. En daar wordt het feestgedruis zo luid dat het tot in de wijde omtrek te horen is. Het feest in Jeruzalem is zo'n geweldig groot feest ter ere van de inwijding van Jeruzalems muur. Lees het dus mee, vers 27. Wie zijn Bijbeltje kan lezen, pak het er maar bij, 27. In de inwijding nu van Jeruzalems muur, zochten zij de levieten uit al hun plaatsen, dat zij hen te Jeruzalem brachten, om de inwijding te doen met vreugde en met dankzeggingen en met gezang, met cymbalen, luiten en met harpen. En dan in de tempel worden offers gebracht voor de Heere. Dankoffers. En het volk is vrolijk. En weten jullie, jongens en meisjes, wat nu zo opvallend is in Nehemia 12? Dat de jongeren allemaal zo meedoen. Want vers 28 spreekt over de kinderen van de zangers. En vers 35 spreekt over priesterkinderen die met de trompet blazen. En in vers 43 staat dat ook de vrouwen en de kleine kinderen, er staat een woord in het Hebreeuws, de kleintjes, zoals ik daarnet zei, komen ze achter die brede rug vandaan, 4 jaar, 3 jaar, 5 jaar, die staan hier ook erbij en die zijn ook vrolijk. Dat is toch wel mooi. De jeugd hoort er dus helemaal bij de dienst van de Heere. Met nadruk wordt dat hier vermeld in Nehemia 12. En dat is nog zo, ook vandaag. Jullie horen er helemaal bij. God is de God van het verbond. En hij maakt zijn naam bekend van geslacht tot geslacht. Jullie horen erbij, bij de kerk. En bij de kerkdienst. Bij God. Doe ook thuis maar trouw je muzieklessen. Misschien mag je nog wel eens trompet spelen in de kerk. Op een muziekavond of zo. Maar wat nog belangrijker is, dat is dit. Dat de Heere Jezus zegt: laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want der zulken is het koninkrijk der hemelen. En als je de Heere lief hebt en dient, als je een kind van God mag zijn, ja, dan mag je ook weten dat je zonden vergeven zijn. En dan pas kun je echt vrolijk zijn en anders niet. Net zo vrolijk als die kinderen in vers 43. Daar staat immers dat God hen vrolijk maakte. Ze liepen niet zomaar een beetje te huppelen van, oh wat zijn we blij. Nee, God maakte hen vrolijk. Jongelui, de dienst van God is een liefdedienst. Niet somber en droefgeestig en altijd maar klagen. De Bijbel zegt, dient de Heere met blijdschap. Begin van hoofdstuk 12 is niet zo spannend, gemeente, als dat gedeelte vanaf vers 27. Toch staan die uitvoerige lijsten met namen van de priesters die in de tijd van Jozua en Zerubabel uit de ballingschap teruggekeerd waren, niet voor niets in de Bijbel. Op die manier wordt benadrukt hoezeer men onder de oude bedeling nog moest bewijzen dat men van priesterlijke afkomst was, om het priesterambt te mogen bekleden. Je moest wel echt zuiver priesterbloed hebben, anders kreeg je geen toegang tot de dienst in het heiligdom. Het gaat in dat gedeelte om een zuivere en ordelijke priester- en levietendienst. Dat mag ook ons ideaal zijn, gemeente. Die heerlijke dienst van God, de bediening van de verzoening, is dat helemaal waard. Wij kennen niet die vleeselijke afstamming, maar de ordelijke roeping en bevestiging in het midden van de gemeente. De Heere wil zijn zegen geven over het werk van predikanten, ouderlingen, diakenen, die hij geroepen heeft tot die dienstarbeid en die in het woord geworteld zijn, dat moeten wij zijn. Het priesterambt moet zuiver bediend worden in overeenstemming met de wil van de Heere. Dat geldt nog veel meer als het gaat over die enige hoge priester, de Heere Jezus Christus. Voor hem gold niet dat het priesterbloed besliste, maar het priesterhart. Zo'n hoge priester betaamde ons, zegt de apostel in Hebreeën 7, heilig, onschuldig, onbesmet. Straks zien we dat de priesters zichzelf moeten reinigen. De grote hoge priester Jezus Christus had dat niet nodig. Hij was priester en offer tegelijk. En aan de zuiverheid en de volkomenheid van zijn werk hangt uw en mijn zaligheid. Maar we wonen in gedachten eerst even het inwijdingsfeest van Jeruzalems muren bij. Gemeente, eindelijk is het zover. Na alle voorbereidingen kan de muur van Jeruzalem nu in gebruik genomen worden. Plechtig ingewijd, zeg maar aan de Heere gewijd. Dat is wel een heel bijzonder moment in de geschiedenis van Israël en van de stad Jeruzalem. Vooral als we bedenken wat er allemaal gebeurd is, en dat hebben we al die preken daarvoor allemaal al gehoord.
hoe hard er gewerkt is en hoeveel er gebeden is. En hoeveel er gestreden is, omdat er zoveel tegenstand was van de kant van de vijand. Zeg maar gerust, er is met tranen gezaaid, gebouwd. Hoe groot was de tegenstand van Sanballat en Tobia en Geshem? Soms liet het volk zelf de moed zakken. En dan waren het weer interne spanningen in verband met uitbuiting en onderdrukking van de armen door de rijken. En onder al die moeite en zorgen is Nehemia doorgegaan met het bouwen van de muur en het vertrouwen op de God van de hemel dat die het hem zou doen gelukken. En dat vertrouwen is niet beschaamd, gemeente. Dat wordt u ook niet. Als u in uw leven, te midden van alle spanningen en zorgen die er kunnen zijn, uw vertrouwen stelt op de Heere. En als u de hoop van uw zaligheid bouwt op de rots der behoudenis, het volbrachte werk van de Heere Jezus. Wie op God vertrouwt, die zal niet beschaamd worden. Daar staat God zelf borg voor. Daar staat Christus borg voor. En gemeente, zo is ook voor Nehemia, die met tranen gezaaid heeft, de dag van het juichend maaien aangebroken. Jeruzalems muur werd voltooid en die mag nu vandaag in ons teksthoofdstuk plechtig worden ingewijd. Dat is mooi. Met de muur wordt eigenlijk heel de stad aan de Heere gewijd. Dat betekent eigenlijk, ze houden de muur en de stad niet voor zichzelf. Het gaat niet om hun eer en hun naam en hun veiligheid in de eerste plaats. Maar het gaat in de eerste plaats om de naam van de Heere. En om zijn eer en om zijn koninkrijk. Jeruzalem is de stad van de Allerhoogste Koning. Uit alles blijkt dat Nehemia zichzelf niet op de voorgrond stelt. Is dit niet de grote muur die ik gebouwd heb? Nee, dat hoor je hem niet zingen. Verre van daar. Hij is juist klein voor de Heere. En hij weet zich alleen maar gebruikt in de dienst van de Heere. En zo, gemeente, kan en wil de Heere ook ons gebruiken. Als gebroken instrumenten in onszelf. En dat is heel wat om te leren. In de dienst van zijn koninkrijk. Wat een genade. Als we zo Gods gaven, als het ware, aan hem mogen teruggeven. Aan hem mogen wijden. We zijn immers van huis uit zo geneigd, gemeente, om alles voor onszelf te houden. Of u niet? We zijn vaak zuiniger op onze eigen eer dan op Gods eer. We zijn vaak meer uit op onze naam dan op Gods naam. Dat is de wortelzonde van ons bestaan. Ontken het maar niet, want dat zou een bewijs zijn van gebrek aan ontdekking in de diepte van je eigen hart. Die hoogmoed, die schiet soms zomaar opeens te midden van de heiligste verrichtingen als een adder omhoog uit je hart. Dat kan met fraaie kerkgebouwen, die we dan toch maar tot stand brengen, mooier en luxer dan andere gemeenten of andere kerken. Het kan de prediking raken, bij mij of bij ons gaat het dan toch maar zuiverder of dieper of separerender of bevindelijker toe, terwijl het soms één brok beschouwing is. Gemeente, we hebben allemaal wat. Genoeg reden om onszelf te verootmoedigen voor de Heer. En er is er maar één groot. En dat is God. En die is zo groot, als je zijn heerlijkheid ziet, dan blijf je nergens meer. Dan word je zo klein. Dan stamelen wij maar wat. Dat geldt ook de ambtsdragers. En ook de gemeenteleden. Dat gevaar van die hoogmoed bedoel ik. Ons dienstwerk, ons ambt. Het ambt van alle gelovigen. Zie mij eens bezig. Staat u daarboven? Zie mij, kijk eens wat ik ervoor over heb. Zo'n gedachte opeens die in je hart omhoog schiet. En voor je het weet, en zonder dat je het eigenlijk wil, gaat het dan toch weer om je eigen naam en om je eigen eer. Ons hart is zo arglistig, gemeente. Dan vallen we in de strik van zelfbehagen of prestatiedwang. Zelfs onze heiligste verrichtingen zijn met zonde besmet. Weet u wat we nodig hebben? Ja, zegt u dat we in stof buigen en ons tot God bekeren. Nou goed, doe dat maar. En dat we zeggen, Heere, doorgrond u mijn hart. En zie of bij mij een schadelijke weg is. Dat zeggen juist kinderen van God, die zeggen dat. Want die worden eraan ontdekt hoe arglistig hun hart is. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg is. En leid mij op de eeuwige weg. Ja, dat ook. Maar weet u wat we vooral nodig hebben, gemeente? De reinigende kracht van het bloed van de Heere Jezus. En daarom verwondert het ons niet dat we bij de inwijding van Jeruzalems muur lezen dat er iets heel belangrijks vooraf gaat aan de feestelijkheden. Als de levieten uit de verschillende dorpen naar Jeruzalem gekomen zijn om lofzangen en liederen te zingen, om te spelen op de muziekinstrumenten, en als het volk aantreedt, dan lezen we eerst van alles over een reiniging die plaatsvindt. Dan moet u eens kijken wat er staat in vers 30. Vers 30. En de priesters en de levieten reinigden zichzelf. Daarna reinigden zij het volk en de poorten en de muur. Dat is een heel belangrijk gegeven. De priesters en de levieten reinigen eerst zichzelf. Dan het volk, dan de poorten en dan de muur. Gemeente, wat een diep besef van de reinheid en de heiligheid van God spreekt hieruit. De Heer is te rein van ogen om het kwaad te kunnen aanschouwen. Hoe meer je de heiligheid van God ziet, des te onreiner voel je je worden in jezelf. Is dat uw ervaring niet? Een onrein en onheilig priester kan voor God niet bestaan. Bij een onrein volk kan God niet wonen. Onreine poorten en muren wil hij niet bewaken. En naar de mate het moment van de inwijding van de muur nadert, beseffen ze des te meer de onreinheid van zichzelf en van al hun werk. Tientallen jaren waren de muur en de poorten verontreinigd geweest door de handen van de heidenen. En dan wordt de muur gebouwd, dat weet u, in 52 dagen. Hun eigen onreine handen hebben de stenen aangedragen en de muur gebouwd en de poorten opgericht. Een levend besef ontstaat in het hart van de priesters en van het volk. Heren, nu komen wij tot u om de muur te wijden aan u. Maar we zijn zo zondig en onrein in onszelf. En die zonde die moet vergeven worden. Verzoend worden. Anders kun je niet echt blij zijn. Dan kun je geen feest vieren. Kun je geen lofliederen en dankliederen zingen. Als er iets ligt tussen God en je ziel. Die zonde, die moet weggenomen worden. Verzoend. In zichzelf zijn de priesters en het volk onrein. De zonde kleeft eigenlijk alles aan alles wat wij doen, gemeente, en aanraken. De priesters kunnen de reiniging naar de voorschriften van Mozes niet voltrekken als ze niet eerst zelf gereinigd worden. O, wat een duidelijke prediking dat niemand in zichzelf rein is. Priester en volk zijn onrein. Niemand uitgezonderd. Staan wij dan vanmorgen nog boven iemand die zijn zonden beleidt, gemeente? Deze priester is onrein. En die daar ook. En u ook. En als wij zien, gemeente, wat het de Heere Jezus heeft gekost om onze zonde weg te nemen, dan staan we nooit meer boven iemand anders. Onrein. Van top tot teen. Wie kan bestaan voor de Heilige God? Wie is tot de dienst van God bekwaam? Wie klimt de berg des Heren op? alleen wie rein van handen en zuiver van God is. En lieve gemeente, dat is er maar één. En dat is de Heere Jezus Christus. En op hem wezen al die oudtestamentische offers. Ook die offers die ze gaan brengen in de tempel. Ook die reinigingsoffers die ze nu brengen. Het bloed vloeit. En dat wijst heen naar het bloed van onze lieve zaligmaker gemeente. De Zoon van God. Als de priesters en de levieten zichzelf gereinigd hebben, dan gaan ze het volk reinigen. En de poorten en de muur, die worden besprenkeld met reinigingswater. En dat heeft dezelfde betekenis, jongens en meisjes, als het water van de doop. Dat wijst op het bloed van Jezus Christus, dat reinigt van alle zonden. En daarna kan pas het feest van de inwijding beginnen, na de reiniging. Daarvoor kan onze vreugde en dank niet echt zijn, gemeente. Wie kan er nu danken en vreugde bedrijven als die nog diep in de schuld zit? Als de vloek van Gods wet je aan alle kanten aangrijnst en op je afkomt? Hebt u al reiniging en verzoening voor al uw zonden ontvangen in het bloed van de Heere Jezus? Want gemeente, onze beste werken zijn met zonde bevlekt. Wat hebben wij toch elke dag de reinigende Jezus nodig. Als we ons werk beginnen en als we met ons werk bezig zijn en als we knielen voor God en als we offeren en als we een accept girootje overmaken voor India en wat we ook doen, dan hebben we in dat alles nodig, gemeente, reiniging door Christus. In de verhouding naar onze naasten toe, in de gesprekken die we voeren met elkaar, wat een gestruikel soms. O Heere, vergeef. Wat is de bediening van Christus, de grote hoge priester van het nieuwe verbond, toch heerlijk. Met één offer heeft hij een eeuwigheid volmaakt, degenen die geheiligd worden. De priesters van het oude verbond moesten telkens weer hun offers brengen. En het was nooit genoeg. Christus' offer is volmaakt. Dat is wel genoeg. Want gemeente, zijn bloed is voldoende tot verzoening van de zonde der gehele wereld. Hij is tot een vloek geworden aan het kruis op Golgotha. O, zie die lieve meester daar toch hangen, bloedend en lijdend en liefhebbend en biddend voor zijn vijanden. In hem ontvangen zondaren vergeving van al hun ongerechtigheid en zegen over het werk van hun handen. O, roep dat bloed in over uw leven, elke dag weer. Achter dat bloed mogen we schuilen, gemeente, want die hoge priester, die was er voor heel Israël. Dus ik hoef u niet te preken vanmorgen, dat is er alleen maar voor Gods volk. Ik mag u zeggen, dat is voor heel Israël. Er is een hoge priester en zijn bloed reinigt. En ik mag u en jij en iedereen oproepen, schuil toch achter dat bloed en maak toch gebruik van die hoge priester die God gegeven heeft. Welk uw zonde uw leven ook verontreinigt. Hij roept het u toe. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken als witte wol. Dat was ons eerste aandachtspunt. De dienst van de priesters. Ze reinigden zichzelf en het volk. En de poorten en de muur. En nu de optocht van de oversten. We lezen twee versen. Eerst vers 31. Toen deed ik de oversten van Juda opgaan op de muur. En ik stelde twee grote dankkoren en omgangen. Eén ter rechterhand op de muur naar de mistpoort toe. En we lezen nu vers 38. Daar heb je namelijk dat tweede koor. Het tweede dankkoor nu ging tegenover. En ik achter hetzelfde. Met de helft van het volk op de muur. Van boven de bakoven. Het toren tot aan de brede muur. De optocht van de oversten. Na de reiniging wordt er een omgang over de muur gehouden. De optocht waar ik de preek mee begon, jongens en meisjes. Je ziet het voor je, de leiders van Juda, de dankkoren, de muzikanten. De ene stoet langs de zuidkant en aan de andere stoet langs de noordkant. Bij de ene stoet loopt Ezra en bij de andere stoet loopt Nehemia. En bij de tempel aangekomen voegen beide groepen zich samen tot één groot koor om de Heere te danken en te loven. Dat kan nu. Na de reiniging. Snapt u? Na de reiniging, dat was het eerste. Wat moet dat een vrolijk en blij gezicht geweest zijn. En een feestelijk gehoor. Die beide groepen al zingend en lopend over de muur van Jeruzalem. Weet u nog uit het begin van het boek Nehemia hoe hij met enkele mannen in de duisternis van de nacht langs de muur een rondgang maakte en brokkelde aan de muur en op plaatsen kwam waar zijn ezeltje niet eens verder kwam vanwege het puin dat er lag. Al die verwoesting, toen was er meer reden tot wenen dan tot juichen. En nu is het zo anders. Wat heeft de Heere zijn arbeid rijk gezegend? Wat is het hart van Israël vol dank en lof? Nu gaan ze met vreugde rondom Sion, zoals we dat gezongen hebben in Psalm 48. Eerst lag alles zo verwoest en verstoord vanwege hun eigen zonde. En nu is er vreugde. Nu is er de ervaring van Gods gunst. Dat is zo heerlijk, gemeente. Gods gunst. De glans van zijn genade over je werk, over je leven, over je huwelijk, over je gezin. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En schrijven op de rol waar hij de volken schrijft. De Heere bouwt Jeruzalem. En als je dat zo allemaal ziet gebeuren, gemeente, ja, dan moeten wij ons toch eigenlijk schamen als we dit hoofdstuk lezen, of niet? Over de muur die Nehemia herstelde kunnen wij geen rondgang meer maken. Want die muur is weer al lang verwoest. Maar de profeet Zacharia heeft gesproken over een andere muur. De Heere zelf zou voor hen zijn een vurige muur rondom. Dat betekent de Heere beschermt en bewaart. Hij staat in voor zijn eigen werk en hij staat in voor zijn eigen kerk. Zo weinig mensen zien nog maar toekomst in de kerk. Je ziet soms meer afbraak en verslapping dan bloei. Golven van materialisme en wetticisme slaan over het schip van de kerk heen. Op veel plaatsen beginnen zich barsten en scheuren te vertonen. Als we zien op wat voorhanden is, is er meer reden om te wenen dan om te juichen. Meer reden voor een rouwstoet dan voor een feeststoet. Maar wat zegt God in zijn woord? Dat hij een vurige muur rondom zijn kerk is en dat blijft waar. De Heere regeert. Dus ik mag u zeggen vanuit de Bijbel, het komt toch goed met de kerk. Ook nu in het laatste der dagen gaat hij door met zijn kerkvergaderend werk. O, wees u maar getrouw. En doen jullie maar mee, jongens en meisjes. Joël profeteerde. Jongens en meisjes zullen dromen en gezichten zien. Petrus haalt het aan en hij gebruikt het in zijn preek. En de Heere vervult het ook vandaag. Dat jonge mensen God gaan liefkrijgen. En soms voor hun ouders een voorbeeld zijn. Dient de Heere met blijdschap. In onze tekst omsluit de blijde feeststoet de stad Jeruzalem. En zo sluit ze als het ware ook Jeruzalem af. Al lovend en dankend wordt Jeruzalem afgesloten van kwade invloeden. De vijanden worden buitengesloten. De stad wordt apart gezet, gewijd aan de Heere en zijn dienst. Net als eenmaal Jericho, juichend en zingend, aan de Heere is gewijd. Zo kan het toch zijn dat het lied en de dank de kerk van Christus ook insluit en afsluit van de boze. Waarover God en zijn heil gezongen wordt, gemeente. En waar dat beleving is, daar moet de duivel op de vlucht slaan. En daar worden mensenlevens toegewijd aan de dienst van de Heere. Doen we dat wel voldoende? Dat mogen we ons wel eens afvragen. Want het gaat niet maar om een paar enthousiastelingen. Maar het gaat om heel de gemeente. Mannen, vrouwen, kinderen prijzen God. Prijzen wij de Heere ook. Als hij ons zegent. Wat zullen ze een rijkdom aan psalmen gezongen hebben. Je kan er zo een hele serie op noemen. Die passen bij de inwijding van Jeruzalem. 78 over de geschiedenis van Israël. 105. 106. 48. 135. Het Oude en Nieuwe Testament zijn daarin ook één. Denkt u maar aan wat de apostel Paulus schrijft in de Colossenzenbrief. Leert en vermaand elkander. Met psalmen. En lofzangen. En geestelijke liederen. Zingende de Heere. Met aangenaamheid. In uw hart zingen wij wel genoeg. Danken wij wel genoeg dat God zo goed voor ons is. U hebt de foto's in de krant gezien, gemeente. India. 20.000 mensen. Schiet uw gemoed dan niet vol als u dat hoort. 20.000 mensen zo onder het puin. Eeuwigheid. Oh, we moeten bidden voor die mensen en meeleven met die mensen. En danken voor alles wat de Heer ons geeft, want er is geen onderscheid. We zijn geen haar beter, gemeente. Echt niet. En daarom moeten wij God de eer geven die hem ook toekomt. Hebben we vandaag al gezongen of gaat u het nog doen straks thuis met elkaar? Heb u het gisteren gedaan? Laat Heeren lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Betaamt ons psalmen aan te heffen die liefelijk zijn en harten treffen. Echte oudtestamentische preesliederen. Al zingend, in vreugde en zelfovergave kan een stuk geestelijke vernieuwing op een natuurlijke manier tot uitdrukking worden gebracht. Ons hoofdstuk is het voorbeeld ervan. Is hier misschien iemand die daar niet bij kan? U zegt, ik heb geen kracht voor een lied. Het ongeloof en de zwaarmoedigheid zijn u de baas. Dan moet u maar zien op Jezus, gemeente. Toen hij zijn dood tegemoet ging en zijn vreselijke lijdensweg, toen zong hij de lofzang op zijn weg naar het kruis. Hij is de biddende en dankende hoge priester voor het aangezicht van de Vader. Hij zet klaagliederen om in lofliederen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En tenslotte zien we bij de optochten samenkomen in de tempel. Kijkt u maar in vers 40. Vers 40. Daarna stonden de beide dankkoren in Gods huis. Ook ik. En de helft van de oversten met mij. En dan wordt Gods weldadigheid herdacht. In het midden van zijn heilige woning. Daar is de dank helemaal op zijn plaats. Waar kun je nu beter de Heere danken en groot maken. En zijn zegeningen ontvangen. En hem loven vanwege zijn uitreddingen dan in zijn huisgemeente. Komt u graag naar de kerk? Ik wel, dat wil ik u best bekennen. Een vrouw die zegt wel eens, heb je er zin in om te gaan preken? Dan zeg ik, ja. Heb je zin in? Want God is zo goed. En ik mag zo'n heerlijke boodschap vertellen. Komt u ook graag naar de kerk? Hier is het op zijn plaats. Om Gods naam aan te roepen, te offeren, te danken, te bidden, schuld te belijden. Alles wat met Gods dienst te maken heeft. Zijn dat geen goede uren, gemeente? Als hier uw hart vrolijk mag worden. Onder de gunst en de genade van Heer. Als de Heilige Geest bij u binnenkomt en u aanraakt met de staf van het woord. En u doet zien en voelen en horen en geloven. Ja, God is mijn God. Deze God is onze God. Daar daalt toch iets van de eeuwigheid af in je hart. Er komt aanbidding. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Daar zij hun wens verkrijgen. Wat is dat heerlijk, gemeente, om zo door het orgelspel te mogen worden meegenomen in de lofzegging van God. Ik zat zo eens de gemeente rond te kijken. Ik denk, ze zingen uit volle borst. We worden meegenomen. De lof verheft. En dan kom je bij de Heer. Dan zeg je, o God, wat bent u goed. We gaan naar onze derde gedachte. We letten op de inwijding van Jeruzalems muur. We hebben gelet op de dienst van de priesters, die reiniging. De optocht van de oversten, daar gingen ze over de muur. En nu de vrolijkheid van het volk. En dan lezen we vers 43. En zij offerden deszelfendaags grote slachtofferen en waren vrolijk. Want God had hen vrolijk gemaakt, met grote vrolijkheid. En ook waren de vrouwen en de kinderen vrolijk, zodat de vrolijkheid van Jeruzalem tot verre gehoord werd. Nou, dat is vrolijk. Dat is een heleboel vrolijk, als je dat allemaal zo achter elkaar leest in dit schriftwoord. De vrolijkheid van het volk. Als na de plechtige omgang de beide koren, de processies bij de tempel weer zijn samenvergaderd, dan wordt het, en ik bedoel dat niet oneerbiedig, dan wordt het een vrolijke boel. Maar ik bedoel niet bijvoorbeeld zoals carnaval of zo. Dat is onheilig en werelds. Nee, echte, diepe vrolijkheid. Niet op een wereldse manier, maar een heilige vrolijkheid maakt zich meester van de mensen. Want er staat, God gaf hen die vrolijkheid. Er worden slachtoffers en dankoffers gebracht. Hoe kan het ook anders? Echte dankbaarheid voor wat de Heer deed, iets terug te mogen doen. Dan breng je een dankoffer. Je brengt jezelf als een levend dankoffer tot een welbehagelijke offerande voor de Heer, zegt Paulus in Romeinen 12. Je kunt wat missen voor de dienst van God. Niet wat, veel. Ik zal u al mijn liefde waardig schatten. Je wil eigenlijk je leven offeren. Het wordt vrolijk en blij in Jeruzalem. Ook bij de vrouwen en de kinderen. Staat er apart bij. En daar staat een Hebreeuws woord dat betekent kleine kinderen. Zijn jullie wel eens blij, jongens en meisjes? Kinderen? Omdat de Heer zo goed is? En omdat je bij Hem mag horen? En omdat je gedoopt bent? Omdat de Heer naar je gevraagd heeft? Van de kleinste tot de grootste, zegt ons teksthoofdstuk, delen ze in die vrolijkheid. Nergens lees je van mensen die zeggen, wij doen niet mee. Er was vrolijkheid. Er staat een grote vrolijkheid. Dat woord gebruiken wij niet zo vaak. Zeker niet als het over kerkelijke en geestelijke zaken gaat. En gemeente, het is waar als je vandaag het kerkelijk leven bekijkt, het nationale leven, het volksleven, dan is er ook niet zoveel reden tot vrolijkheid. De veilige muur van Gods geboden wordt zinder ogen afgebroken in de maatschappij. En in de kerk van Christus is volop verwarring bij de een over samen op weg. En bij de ander over de toe-eigening van het heil. En bij weer een ander over aanbod en belofte, verbond en verkiezing. Gelukkig gemeente mogen we ons houden aan onze rijke belijdenis uit de tijd van de reformatie. Dat bewaart ons voor afwijkend ter linker en ter rechterzijde. Onze tekst is wel beschamend. 5 keer wordt hier gesproken over vrolijkheid. Bij de offermaaltijden is vrolijkheid. De mensen geven met blijdschap. Want die offers moeten natuurlijk ergens vandaan komen. En die geven de mensen. Ze geven. En weet u hoe dat komt? Er staat, God had hen een grote vrolijkheid gemaakt. Het is dus geen opgesmukte vrolijkheid. Het is Gods werk. Ze hebben zichzelf niet maar een beetje in de stemming gebracht met een versje en met een muziekje. Het is geen opgeschroefde, krampachtige vrolijkheid. Nee, het is een vrolijkheid in God en om God, zoals de profeet Jesaja. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. En mijn ziel verheugt zich in mijn God. Hij heeft mij bekleed met de klederen van het heil. Die vrolijkheid is een vrolijkheid in God. Ze zijn vrolijk vanwege Gods weldaden. Zijn goedheid, zijn genade, zijn gunst. En als je daarop zien mag, gemeente, dan wel toch de echte blijdschap in je hart omhoog. Hebt u dat nou nooit eens? Dat je blij bent in de Heer. En zoals het hier staat, gaat het om heel het volk. Mannen, vrouwen, kinderen, heel Israël is vrolijk. De blijdschap is zelfs zo groot dat het vreugdegeroep te horen is tot op verre afstand buiten de stad Jeruzalem. Waarom ook niet? Waarom zouden de heidenen dat niet mogen horen? Ze zouden nog kunnen zingen, God heeft bij hen iets groots verricht. Houd uw blijdschap maar niet in. Onderdruk het maar niet. Ook al mompelt iemand misschien iets over juichend christendom of zo. Laat het maar uit uw ogen stralen. En in uw lied gehoord worden. En in uw leven gezien worden. Laat uw blijdschap maar aanstekelijk zijn voor anderen. Om ook voor de dienst van de Heere gewonnen te worden. Gemeente, van al onze klaagzangen gaat niet zoveel aantrekkingskracht uit. Paulus zit in de gevangenis. Jongens en meisjes, de apostel in de gevangenis. In de boeien. Nou, dat is toch niet fijn als je in de gevangenis zit, hè? In Filippi. En wat schrijft hij dan vanuit de gevangenis? Verblijd u in de Heere te allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Wat een zegen, gemeente, als je zo met je kinderen doortrokken mag zijn van dankbaarheid en lof. Dat is nog eens wat anders dan ontevredenheid en ondankbaarheid, waar een mens zo vol mee zit van nature. Er zijn altijd wel mensen die denken dat de dienst van God somber is. En donker en meer droefheid en vreugde. Meer droefheid dan vreugde. Je ziet zoveel strakke gezichten en trieste blikken om je heen. En gemeente, het is natuurlijk wel waar. dat er droefheid is over de zonde en dat dat ook een wezenlijk element is in de waarachtige bekering. Dat is waar. Dat blijft ook. In de Bijbel wordt onze zonde met felle kleuren getekend, dat is waar. Er is ook veel reden tot droefheid, zeker. Daar zijn we zelf de oorzaak van. De Bijbel spreekt onverbloemd over onze nood en dood. En toch, alles op zijn tijd. Alles op zijn tijd. Toch is de Bijbel ten diepste het boek van de vreugde en de vrolijkheid. Dat is ook een kant van de waarachtige bekering. Denk maar aan de catechismus. Een hartelijke vreugde in God door Christus. Daar ligt de reden van de blijdschap. De verlossing in de Heer Jezus Christus. Het grote uitzicht op de heerlijke toekomst. Waar geen traan meer gelaten wordt en geen ziekte meer zal zijn en geen dood meer is. Gods woord predikt ons de verzoening door het bloed van Christus. En dat God ons, zoals we gezongen hebben in 68, overlaat van dag tot dag met zijn gunst bewijzen. Zou je dan niet mogen zingen? Gij hebt me meer vreugde gegeven in het hart dan ter tijd dat hun koren en most vermenigvuldigd werd. En als u dat niet haalt, dan mag u bidden, Heere, geef mij weder de vreugde uw heils. Het slot van hoofdstuk 12 sluit nog aan bij die vrolijkheid. Als we daar lezen dat Juda vrolijk was over de priesters en de levieten die de wacht van God waarnamen. Zij hielden zich aan wat voorgeschreven was. Uit liefde tot de dienst van de Heere. Dat hoort er helemaal bij, gemeente, jongelui. Gehoorzaamheid en blijdschap in God. Dat hoort bij elkaar. In gehoorzaamheid aan de dienst van de Heere. Zo zingt Maria, mijn ziel maakt grote Heere. En mijn geest vervult zich. Mijn geest verheugt zich in God me zalig maken. Na haar gehoorzaamheid zie de dienstmaagd des Heren mij geschieden naar uw woord. Zacchaeus is gehoorzaam aan Jezus' bevel. Haast u in, kom af, ik moet heden in uw huis blijven. En dan staat er, en hij ontving hem met blijdschap. Moet u niet overslaan. Of vergeten, die blijdschap. Jeremia zingt, ik ben zeer vrolijk in de Heer. Hij heeft me bekleed met de klederen van het heil. Er is blijdschap over de genade. En het woordje genade zit in het Grieks ook blijdschap. Blijdschap over de verzoening. Blijdschap in het zien op Jezus. Blijdschap in het zien op de grote hoge priester. Blijdschap in het zien op zijn offer aan het kruis. O die bloedende handen van de Heere Jezus, gemeente. En dat liefhebbende hart van deze hoge priester. En dat volbrachte werk van Golgotha. En die eeuwige overwinning op Pasen. Die vrede en die blijdschap van de Pinkstergeest. Ja, de vrucht van de geest is blijdschap. Kent u dat? En dan moet u niet zeggen, ja dominee, als een mens nou maar zondaar voor God worden mag. Ja, dat moet u ook niet overslaan. Maar kent u blijdschap? Beoefent u dat wel voldoende? Want gemeente, wie de blijdschap mist, die mist iets wezenlijks in zijn geloofsleven. Want er zijn drie stukken. Ellende, verlossing en dankbaarheid. En komt dat derde stuk nou wel voldoende uit de verf in ons leven? Want daar is God om begonnen. In de Bijbel is dat heel wezenlijk. Romeinen 14 vers 7, daar schrijft Paulus dat het koninkrijk van God bestaat in rechtvaardigheid en blijdschap. In de Heilige Geest. Nou, daar moet u zich dan en ik, daar moeten wij ons aan toetsen. Blijdschap. Echte blijdschap. Een christen kent blijdschap. En die kent niet alleen blijdschap, maar die moet daar ook in groeien, gemeente. Als je toch het eigendom van de Heere Jezus bent en je hebt God tot Vader, dan kun je toch niet rondlopen met een gezicht als een oorworm. Dat kan toch niet? Ja, zegt u maar, je kunt toch niet altijd blij zijn? Er zijn zoveel struikelblokken op de weg van de blijdschap. Dat is waar. Dat is waar, we zijn mens. Je leest over Israël ook andere dingen, dan komt de volgende keer wel. Dan zeg je, hoe is het mogelijk? Dat is waar. Laat ik u in verband daarmee dan maar een paar praktische tips geven. Weet u wanneer je die blijdschap verliest of niet tot die blijdschap komt? Bijvoorbeeld als je vasthoudt aan bepaalde zonden. Dan ebt de blijdschap weg. Bij jaloezie of verwittering. Weg blijdschap. Bij gebrek aan vergevingsgezindheid. Weet u nog de preek, vergeef ons onze schulden. En roddelzucht en zo. Weg blijdschap. Dan is er geen goede bodem waar de blijdschap op groeien kan. Ook op een wettisch leven niet. Want dan moet je uiteindelijk nog weer vertrouwen op jezelf. In plaats van op Gods genade. In Christus. Wie een blijmoedige geest wil ontvangen, moet goed beseffen dat de blijdschap vrucht is van de Heilige Geest. Dat maken wij niet, gemeente. Dat is vrucht van Gods geest. Die alleen kan midden in de beproeving je verheugd doen zijn in God. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. En de geest vertroost alleen met de schriften. Die ons spreken over die grote hoge priester, over het huis van God. Dus het omgaan met de Bijbel, dat is zo belangrijk. Maar zegt u, helpt dat dan altijd in tijden van nood bijvoorbeeld? Zijn er dan geen momenten in het leven van een christen waarop de Bijbel ook niets te vertellen heeft? Dat je er niet door wordt aangeraakt, dat het allemaal even droog en dor blijft. En dat je hart niet verblijd wordt. Ja, dat is waar. Dat is ook zo. Inderdaad, gemeente, dat is waar. Dat komt door ons. Maar juist dan moet je beseffen dat het de geest is die blijdschap geeft en troost. En dat je dat niet zelf moet maken. En gemeente, de Heilige Geest is ook soeverein. Wij moeten gelovig en geduldig tot hem opzien. En het van hem verwachten, dat zegt de Heer in zijn woord. Van die God die zegt, ik zal water gieten op het dorstige en stromen op het droge. Heerlijk. U mag een beroep doen op Gods barmhartigheid. Zegt Heer, ik mis zo die blijdschap. Ik mis zo die blijdschap. En gaat u er gebukt onder dat u de blijdschap mist? Bij de Heer is het te krijgen. Ik Heer, die al mijn blijdschap in u vindt. Hoop op uw heil. Met al uw gunstgenoten. Ja, dat is het, de hoop. Die doet leven. Die geeft blijdschap. En als je blijdschap wordt weggenomen door moeilijke omstandigheden, dat gebeurt toch ook? Als het moeilijk is in je gezin, in je huwelijk, in je gezondheid, op je werk, vul het maar in. Weg blijdschap. Dan moet u bedenken dat het doel van de blijdschap niet in de eerste plaats is dat je daar een goed gevoel van krijgt. Dat kan er wel het gevolg van zijn. Maar dat het gaat om de verheerlijking van God. En gemeente, dan moet het geloof de leiding nemen. En niet het gevoel. Dan moet het geloof de leiding nemen en zeggen, God doet alle dingen medewerken ten goede. En er valt geen haar van mijn hoofd zonder de wil van mijn hemelse Vader. En dat staat in de Bijbel. Want dat blijft altijd waar. Dat is niet afhankelijk van je gevoel. Daarom mogen Gods kinderen zich verblijden. En aan de wereld die niet in God gelooft, laten zien dat hun liefdevolle, trouwe hemelse Vader voor hen zorgt. En alles geeft wat ze nodig hebben. Als u de Heere vreest, gemeente, en toch een vreugdeloos christen bent, dan ontneemt u God zijn eer. Want dan ontkent u zijn liefde. En u berooft zichzelf van een heleboel troost. Er zijn helaas wel van die vreugdeloze, verbitterde christenen. En daar gaat niets van uit. Van hun leven niet. Wat is dat eigenlijk een grote zonde. En het is ook slecht voor je lichamelijke en je psychische gezondheid. Van Paulus weten we dat de vreugdevolle ontdekking, dat Gods genade altijd genoeg is, hem kracht geeft in zijn zwakheid. Dat is het geheim. Neem dat nou eens mee. En tenslotte, gemeente, ik zei er net al, maar ik eindig er nu mee. U moet bedenken dat die blijdschap van het geloof altijd verbonden is met de hoop. Altijd verbonden met de hoop. De Bijbelse blijdschap is namelijk gericht op de eeuwige erfenis. En als je die mag verwachten, dan heb je toch alle reden om blij te zijn. De vrolijkheid in Jeruzalem bij de inwijding van de muur is een profetie. Van die grote vrolijkheid die eenmaal zal aanbreken voor al de verlosten. Als ze mogen wonen in het nieuwe Jeruzalem dat van God zal neerdalen uit de hemel. Toebereid als een bruid die voor haar man is versierd. Maar die vreugde begint hier al. Het beginsel van de eeuwige vreugde in je hart. Kent u dat? Hebt u toekomst verlangt u er wel eens naar? Zoals Guido de Brecht in zijn verdrukkingen, zijn belijdenis is geëindigd, daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God in Christus Jezus, onze Heer. Gemeente, draait eens even om. Draait eens even om. Stelt u zich voor dat u de eeuwige rampzaligheid voor de boeg hebt. Kunt u dan blij zijn? Dan zal het lachen je toch vergaan. Maar gemeente, dat is ernst. Wat is het doel van uw levensreis? Want straks komt de Heer Jezus, die aardbeving in India is de zoveelste bevestiging dat zijn komst steeds dichterbij komt. En als hij komt, gemeente, jongens en meisjes, dan wordt de deur van het koninkrijk van God voorgoed gesloten. Dan kun je niet meer bekeerd worden. Als je dan roept, o God, dan hoort er niet meer. En dan ga je roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van hem. O, zul je dan binnen zijn, kindertjes, jongens en meisjes, ouders? Of zal de Heer dan tegen u moeten zeggen, ga weg van mij. Je hebt nooit gekend. Je hebt mij niet gezocht. En je hebt in mij niet geloofd. En je had een hele rechtzinnige theologie. En het klopte als een bus. Maar je hebt mij niet lief gehad. Gemeente, de deur staat nog wagenwijd open. Het is nog genadetijd. Er is plaats aan Jezus' voeten. Straks is het te laat. Want als de koning komt, dan wordt de deur gesloten. En dan is het voor degenen die binnen zijn. En zij begonnen vrolijk te zijn.